Mijn preek die gaat vandaag over hoe bidden. En daar wou ik eigenlijk maar een klein stukje over zeggen. En hoe mooi dat Paul eigenlijk al het antwoord formuleert op die vraag. Door gewoon stil te zijn en te luisteren. En hoe moeilijk dat is. En volgende week is inderdaad een ieder heeft iets dienst. Dus dan is er ruimte voor getuigenissen. Maar je kunt ook andere dingen doen. Dus ik was me al helemaal aan het verheugen. Ik dacht, oh, ik ga iets doen wat ik nog nooit gedaan heb. Maar ik ben volgende week met Marloes en Lianne in Rotterdam. Dus ik ben niet hier. Dus dat komt een andere keer. Maar denk er eens over na. Wat je van God ontvangen hebt en wat je kunt delen. En volgende week is daar ruimte voor en dat kan van alles zijn. Hè? Dat mag een getuigenis zijn, maar misschien wil je wel een mooie schilderij laten zien. Of een liedje laten horen wat je heeft aangesproken. Of vul maar in. Maar deze week staan we op de rand van de week van gebed. Shabnam had het al genoemd. Ayad en Anifke kunnen daar veel over vertellen en het was ook te lezen in de Oase mededelingen wat het programma is. En er is speciaal aandacht, ik vond dat een hele mooie formulering, speciaal aandacht voor verdeeldheid veroorzaakt door onrecht, ongelijkheid en racisme. Dus het is best wel een pittig thema. En de tekst die daarbij kwam is Jesaja 1 vers 17... En daar staat, en dan mag hij op de volgende slide. Leer goed te doen, zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor de wezen en sta weduwe bij. En als ik hem lees in de Bijbel in gewone taal. Leer hoe je goed moet doen en zorg dat er eerlijk recht gesproken wordt. Geef slechte leiders geen kans, help weduwe en bescherm kinderen zonder vader. En toen ik de inleiding las op de gebedsweek, toen dacht ik, ja, daar moet ik even op kouwen. Want ik werd geprikkeld op allerlei dingen die ik las. En dat is vaak, hè, met als je iets leest, van hoe lees je het? Net als deze preek, hoe hoor je hem? Dat is voor iedereen anders. En ik werd een beetje geprikkeld op het punt van, als we recht doen, hoe gaan wij recht doen? Gaan we dat doen op eigen kracht? En dat heb ik echt wel geprobeerd. Of gaan we bidden en dat van God verwachten? Nou ja, bidden leek mij een mooi antwoord, week van gebed. Maar het is wel iets waar ik echt even over na moet denken. En dat komt ook omdat ik de Bijbel in chronologische volgorde aan het lezen was. En nou net bij Jesaja was aangekomen. Dus voor mij viel dit ook heel mooi op zijn plekje. En toen dacht ik aan het onderwerp van ja, en dan hebben we een week van gebed en hoe doe je dat dan, bidden? En dat was natuurlijk ook een vraag die de discipelen aan Jezus vroegen. Maar ik wil eerst eens even wat schetsen over de context van Jesaja waarin hij deze tekst zei. En dan begin ik gewoon bij Jesaja 1 vers 1. En daar staat, Jesaja, de zoon van Amos, was een profeet. Hij zag in een droom wat er met het land Juda en met Jeruzalem zou gebeuren. Dat was de tijd van de koningen Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia. En dan volgt nu wat Jesaja heeft gezegd. En die koningen, dat zijn de koningen van Juda, die hier genoemd worden. En wat ik dan wel leuk vond om even gewoon te schetsen, als je net even iets verder teruggaat dan koning Uzzia, dan lezen we over Joas, die door de priesters in die tijd werd aangesteld als koning toen hij 7 jaar was. Want er was namelijk op dat moment een koningin in Israël. Die was een beetje weggezakt bij mij. Maar toen ik hem las, dacht ik, oh ja, er is een koningin geweest in Israël. Want haar zoon Agasja werd vermoord. En toen dacht zij, ik vermoord die hele koninklijke familie en ik word koningin. En dat was best wel een andere tijd. Maar ze hadden dus Joas verstopt in de tempel. En die groeide op. Hij was nog heel jong. En toen hij 7 jaar werd, greep de priester in. Dan moet ik even spieken. Jojada. En die had dus alles geregeld en die zorgde dat hij koning werd. En het mooie was dat dus Joas alles deed wat God wilde natuurlijk. Want die werd geleid door een priester. Dus er kwam een ommekeer in die tijd. En na zijn dood kwam Amasja. Maar ja, die deed niet wat de Heer wilde. Dus daar zie je alweer dat het anders wordt. En die start een oorlog met Edom. En op dat moment verliest Juda alles. De hele tempel wordt leeggeroofd. Alles is weg. En dat is het moment dat Uzzia komt als 16-jarige. En hij regeert 52 jaar. En hij deed ook wat de Heer wilde zolang zijn raadgever Zacharia leefde. En ik dacht van, goh, dan is er toch niet zo heel veel aan de hand. Want als op dat moment dus Jesaja met deze prediker of met deze profetieën begint, dan klinkt het toch eigenlijk wel als een tijd van, nou, we hebben een tijd gehad waarin God op de eerste plek stond. Er kwam een slechte koning. Ze zijn alles kwijtgeraakt. Het volk komt tot bezinning. En er komt een koning Uzzia die weer doet wat de Heer wilde en een goede raadgever had. Klinkt in mijn oren van, hey, we zitten op de goede weg. En toch begon Jesaja op dat moment met zijn profetie. Hij begon eigenlijk met zijn profetie omdat Uzzia zelf offers ging brengen in de tempel. Hij besloot dat hij gewoon heilige de heilige binnen kon komen en daar wel even zelf een offer ging brengen. En de priesters hielden hem tegen en op dat moment kreeg hij een huidziekte of hij werd melaats. En hij kon niet meer onder het volk leven en werd dus afgezonderd in zijn paleis. En zijn zoon ging al regeren. En toen dacht ik juist, hoe vaak zien we dat terug? Dat we denken we zijn goed bezig om God te dienen en we worden hoogmoedig. En er komt een profeet en die begint zijn profetie. En dat doet hij met een reden. En dan zie je toch dat er een ommekeer komt. En dan komen daarna nog wat koningen in de tijd van Jesaja, Agas, deed niet wat de Heer wilde, ging Baal dienen, offerde zelfs zijn eigen zoon. Hiskia werd koning van Juda. En die deed wel wat de Heer wilde. Dus we zien dat Israël toen in ballingschap werd gevoerd, maar Juda niet. Omdat ze toch een koning hadden die deed wat God wilde. En toen kwam Manasse en die was nog slechter. En we lezen in de historische bronnen van het Joodse verhaal dat hij waarschijnlijk Jesaja in een holle boom heeft gestopt en hem vervolgens heeft doorgezaagd. Dus zo is Jesaja aan zijn einde gekomen. Dus het was best wel een heftige tijd die eigenlijk kwam nadat het moment dat Jesaja ging spreken. En Jesaja leefde zo'n 760 tot 798 voor Christus. En hij was de zoon van Amos. En volgens de Joodse overleveringen was dat de kleinzoon van koning Joas. Dus die jongen van 7 jaar, die door de priesters was beschermd. Zijn kleinzoon was Jesaja. En die begon te spreken. Dus we zien dat wat God gepland heeft in het begin en door de priesters nog zelfs een vruchten in de profetieën laat terugkomen in de tijd van Jesaja die daar spreekt. En hij had dus toegang tot de koningen van Juda, omdat hij ook uit die koninklijke familie kwam. Nou, zijn naam betekent de Heer is redder of God recht. En dat is ook precies de boodschap van Jesaja. De Heer is redder en God redt. Dus het was niet zo raar dat Jesaja 1 vers 1 begon met de koningen van Juda. Dat was eigenlijk heel logisch. Nou, aangezien we naar vers 17 aan het werken zijn, moet ik nog 16 versen. Nou, laten we maar meteen naar vers 17 gaan. Want die tekst werd naar mijn beleving dus gesproken op het hoogtepunt van Uzzia. Uzzia was een rijke koning, had Israël hersteld, had een leger opgebouwd, had eigenlijk weer alles weer op orde. En op dat hoogmoedmoment dat hij denkt van nou, ik kan zelf ook wel offeren, is het moment dat Jesaja spreekt, leer hoe je goed moet doen en zorg dat er eerlijk recht gesproken wordt. Geef slechte leiders geen kans. Help weduwen en bescherm kinderen zonder vader. Een hele belangrijke boodschap. En ik vraag me wel eens af, van geldt die boodschap dan ook niet voor nu? Als de zoon met de gebedsweek dit naar voren wordt gebracht, staan wij nu ook niet op een keerpunt? Staan wij nu ook niet? Ik geloof eerlijk gezegd al dat we een tijdje op een keerpunt staan. Van gaan wij recht doen? Gaan wij eerlijk zijn? Gaan wij slechte leiders geen kans geven? Hoe doen we dat? En ik vind het opmerkelijk dat dit stukje spreken van God eigenlijk begint uit een stuk ongehoorzaamheid, een stuk hoogmoed, een stuk rijkdom. En dat lezen dan ook iets verderop in Jesaja 3, vers 16 tot en met 23. De Heere zegt, kijk eens naar die trotse vrouw in Jeruzalem. Kijk hoe deftig ze in de stad rondlopen. En hoe iedereen naar hen kijkt. Ze lopen rond met kleine pasjes en ze laten hun sieraden rinkelen. Oh, wat zijn ze trots op hun rijkdom. Maar ik zal hen straffen. Ik zal de sluier voor het gezicht van die vrouwen wegtrekken, zodat ze zich schamen. En daarna halen hun sieraden weg, alle ringen, armbanden, oorbellen, kettingjes. Alles wat ze om hun handen, enkels of nek dragen zal ik weghalen. En ook alle mooie kleren die ze dragen. Dure jassen, tassen, jurken, hoofddoeken, hemdjes en sjaaltjes. God wil niet dat we heil zoeken in rijkdom. In het materiële. Want hij heeft veel meer te bieden. En dat is ook de belofte die er dan iets verderop wordt gegeven in Jesaja 4, vers 2 tot 6. Maar er komt een dag waarop alles er weer prachtig uitziet. Daar zal de Heer voor zorgen. Iedere Israëliet die dan nog leeft zal trots zijn op zijn land en op alles wat op de akkers groeit. Alle mensen die nog in Jeruzalem wonen zullen bij God horen. Hun namen staan opgeschreven in Gods boek, het boek van het leven. De Heer zal Jeruzalem weer schoonmaken. Hij zal al het kwaad uit de stad verwijderen. Er zal geen geweld meer zijn. De Heer zal zorgen dat alles weer schoon en goed is en dat er weer eerlijke rechters zijn. De Heer zal de berg Sion beschermen en ook alle mensen die op de berg bij elkaar komen. De Heer is daar steeds aanwezig. Overdag in een grote wolk en 's nachts in een vuur dat licht geeft met rook en vlammen. Hij zal de inwoners van Jeruzalem steeds beschermen. Net zoals een dakje je beschermt tegen de hele zon en tegen de regen en de storm. En hier lees ik dus de tegenstelling. En het is vanmorgen al een paar keer gezegd van verwachten wij de terugkomst van Jezus, verwachten wij het Koninkrijk van God. Want deze profetie was voor toen, maar er zit ook een diepere laag in, voor nu. Richten wij ons op de rijkdom, op de dingen die ons ogenschijnlijk veiligheid geven, of richten wij ons op God? En op wat hij te brengen heeft. He, rijkdom en trots versus geen kwaad, geen geweld, alles schoon en goed, eerlijkheid en bescherming. Wat gaan we doen? Gaan we mee in deze maatschappij? Of gaan we recht doen? Willen we rijkdom en veiligheid of gaan we het Koninkrijk van God bouwen? Dat is de oproep. Leer hoe je goed moet doen en zorg dat er eerlijk recht gesproken wordt. Geef slechte leiders geen kans. Help weduwe en bescherm kinderen zonder vader. Zoals ik al zei, ik denk dat we al een tijdje op een keerpunt staan. Met corona zijn we goed onder druk gezet over bij elkaar komen en elkaar opzoeken en een stuk eenheid vormen. Het kon niet meer thuis, de kerk werd nog ontzien. Maar er werd heel veel afgepakt om samen op te trekken. En nu zien we in de week van gebed dat er een oproep is voor eenheid. Een oproep om samen te bidden, om Gods koninkrijk uit te bidden over deze stad, zodat we die belofte, die we ook lezen iets verderop in Jesaja, gewoon mogen zien. En dat we de opstand en kracht van Jezus gaan zien. En ik merk ook dat het een tijd is van reflectie. En daarom vond ik ook het getuigenis van Paul zo mooi. Het is zo goed om stil te zijn. En ook van God te horen wat hij wil zeggen. Ik wil even een klein stukje lezen uit de inleiding van de week van gebed. Nu je deze context een beetje hebt. En daar staat... Jesaja daagde Gods volk in zijn tijd uit om te leren samen goed te doen. Samen gerechtigheid te zoeken, samen de onderdrukte te bevrijden, samen de wezen te beschermen en samen op te komen voor de weduwe. Deze uitdagende oproep van Jesaja geldt ook voor ons vandaag. Hoe kunnen wij als christenen in eenheid het kwaad en het onrecht van onze tijd het hoofd bieden? Hoe kunnen wij het gesprek met de ander aangaan en hen, inclusief hun pijnlijke ervaringen, werkelijk zien? De gebeden en de ontmoetingen in deze week hebben de kracht om ons diep te veranderen, persoonlijk en als groep. Laten we openstaan voor Gods aanwezigheid hierbij, terwijl we de strijd aangaan voor gerechtigheid in onze samenleving. Komt die binnen? Daarom moest ik hier even op kouwen. Want met deze context en dat stukje begrijpen van... één begrijpen waar Jesaja over gaat, want helemaal begrijpen zal ik het nooit... dacht ik van, ah. En ze leggen wat accent op racisme. Hè, van als een groep zich verheft boven een andere groep. De kerk heeft zich daar ook schuldig aan gemaakt. Toen dacht ik, ja, dan ben ik toch wel dankbaar dat wij als oase die vlaggen daarachter hebben hangen. Openstaan voor alle culturen. Dat we onze kerkgebouw ook openzetten voor de Sri Lankese kerk. En de Afrikaanse kerk die hier op zaterdag komt. Waar veel vluchtelingen ook naartoe komen. Maar het is ook bidden voor een ander stuk cultuur. Het is niet alleen maar dingen doen en dingen doen in de wijk en uit. Maar het is ook bouwen van een andere cultuur, een koninkrijkscultuur van God. En dat zit hem dus in eerlijkheid. Dat zit hem in barmhartig liefhebben. En die moest ik ook binnen laten komen. Barmhartig liefhebben, innig liefhebben, is werkelijk... liefhebben met gewoon volle overtuiging. Niet van, ik doe dat voor jou, want ik heb je lief. Hè, dat zeg je dan zo makkelijk. Maar echt liefhebben. En vanuit die liefde dingen doen. En vanuit de nederigheid met God wandelen. Nederigheid is ook weer zo'n woord. Hè? Vanuit eenvoud en gehoorzaamheid met God wandelen. Dus horen wat God spreekt. Doen wat hij zegt. Mensen liefhebben, omarmen. Dat is het cultuur van het Koninkrijk van God. En vanuit daar recht doen aan elkaar. Eerlijk zijn naar elkaar. En het Koninkrijk van God gaat ook vanuit God gezien over zijn aanwezigheid. Zijn leiding, zijn autoriteit, zijn heerschappij. Op die plaats is waar God heerst. En enerzijds is dat die toekomstige verwachting die we ook proeven in Jesaja... En tegelijkertijd door Jezus is het nu al beschikbaar. En kunnen we nu al proeven van de leiding van God en vanuit die gehoorzaamheid wandelen. En laatst was ook zo'n moment dat we dachten van ja, het is toch eigenlijk ook wel bijzonder... Hoe verschillend we allemaal zijn als we hier zitten. We hebben mensen met allemaal verschillende achtergronden. Verschillende persoonlijkheden. Verschillende belevingen. Een stuk verschillende geschiedenis. En toch kunnen wij verbonden zijn door de liefde van Jezus. Want met Jezus in de mix kan dat opeens. Hè? Door de kracht van de Heilige Geest kunnen we verbonden zijn. En kunnen we die cultuur bouwen. En dat is... een heel wonderlijk wonder. En daar zit voor mij ook wel een beetje de worsteling van... als ik dus recht wil doen, moet ik het niet zelf willen doen... maar dan moet ik ook vertrouwen op dat wonder van God. Dat door de eenheid die hij brengt, we dat kunnen doen. Dus hoe dan bidden? Nou, misschien vind je bidden wel helemaal niet leuk. En dan zeg je van, ja, ben de mal. Ik ga niet de hele tijd stilzitten of iets. En er zijn natuurlijk verschillende vormen. Voor mij werkt bidden vaak door te wandelen met God en gewoon te praten. En dan bedoel ik letterlijk wandelen. Gewoon wandelen in de natuur. Of tussen de dingen door. Maar ook stil zijn, zitten, maar ook elkaar opzoeken is echt wel een gave manier. En juist ook door met elkaar te bidden, kan je ook juist leren bidden. Dus als je zegt van ja, ik weet helemaal niet hoe ik moet bidden. Nou, ga een keer naar zo'n gebedsavond deze week. Er is elke avond om 8 uur een mogelijkheid. En dan kun je leren bidden. Wist je dat er in het leven van Jezus, zoals het opgeschreven is in de evangelie, heel veel nadruk lag op het bidden van Jezus? Er wordt wel 25 keer gezegd dat hij ging bidden. Hij bad als hij rust nodig had. Hij bad als hij verdrietig was. Hij bad als hij dankbaar was. Hij bad als hij bang was. Hij bad als hij een belangrijk besluit moest nemen. En hij bad zelfs als hij een wonder had gedaan. Dus Jezus bad heel veel. En zo mogen wij ook bidden en God daarin zoeken. En dan gaat het over de wil van God de Vader doen. En dan een laatste tekst die ik daarbij nog even wil noemen, is die tekst van 1 Johannes 5 vers 14. Als we bidden, mogen we vol vertrouwen zijn, want God luistert naar ons als wij hem iets vragen en dat past bij zijn wil. Dus bidden naar Gods wil. Hem op de eerste plek zetten. En vanuit dat belang bidden. Niet vanuit ons eigen belang, maar veel meer vanuit het plan van God. En wat wil God doen in dit leven. En ik denk dat God recht wil doen. En wil omzien. En wil dat wij omzien naar de armen en de wezen. Dus ik wil je uitdagen om deze week, met de gebedsweek, is tijd te nemen voor gebed. Dat kun je zelf natuurlijk invullen door gewoon eens een keer te bidden. Nog leuker om een keer een avond te komen. Misschien wel alle avonden. Kijk wat haalbaar is voor je. Maar zoek dat eens op. En neem gewoon eens even bewust de tijd en kies er eens voor om deze week op een manier te bidden die bij jou past. En wat gewoon echt haalbaar is. Houd het vooral bij jezelf. Maar die uitdaging wil ik je wel meegeven. En er is een week van gebed, dus je kunt ook daar gebruik van maken. En hoe gaaf is het als wij verandering gaan zien in deze stad van Gods cultuur. Dat we meer gaan zien van Jezus' liefdes. En dat meer leiding van God gaan zien in de dingen die hier gebeuren. Dat is waar ik naar verlang. Daar ga ik zeker voor bidden. Dus zo wil ik je aanmoedigen. Laten we afsluiten met gebed. Heer, dank u wel dat er zoveel mogelijkheden zijn om te bidden en te praten met u. En dat er ook zoveel vormen zijn van gebed, Heer. En ik bid dat een ieder hier vanmorgen mag ontdekken wat bij hem of haar past. En dat we ook echt mogen bidden voor deze stad en meer van uw cultuur mogen zien en mogen uitademen en uitleven en een verschil mogen maken in deze maatschappij. In de naam van Jezus. Amen.